Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. In het nieuwe jaar 2020 gaan we gewoon weer door met podcast met Peetsen. Vandaag een hele bijzondere gast met een heel bijzonder verhaal. Hij heeft inmiddels al 10 coaches voor mij achter de rug in verschillende landen. En het is een heel mooi verhaal geworden. En een waardige gast om het nieuwe jaar mee te beginnen. Dat zometeen. En ook in 2020 kan je natuurlijk alle podcasten van FC Afkikken gewoon lekker luisteren. Ik zou zeggen, abonneer je op de Pantelits podcast als je voor Ajax bent. Mocht je voor PSV zijn, zou ik zeggen, doe dat voor de PSV podcast. En natuurlijk, ben je een liefhebber van het Italiaanse voetbal, vergeet dan niet je te abonneren op de Lo Stadio podcast. En we hebben natuurlijk ook nog onze grote vrienden Jeroen en Lars van Vanaf de Tribune over het supportersleven. Hoe is dat nou eigenlijk in Nederland en het buitenland? Eén keer in een paar weken komen zij voorbij met een prachtige podcast over de supportersbeleving. Zo, dit zijn alle podcasts die je in 2020 ook kan luisteren. En jawel, er komen meer podcasts bij in het nieuwe jaar. Maar daar een andere keer meer over. Laten we snel beginnen met de gast van vandaag. Hij was de afgelopen dagen een quizvraag die ik aan mijn voetbalvrienden heb gesteld. Waar speelt Joost van Aken op dit moment? En ik moet zeggen, er zaten best wel wat voetbalkenners tussen. Onder andere Freek Jansen van het AD. Maar niemand wist het antwoord, Joost. Hoe kan dat?
Ja, nu moet ik me wel zorgen gaan maken. Hè?
Want?
Ja, hoe dat kan. Ik weet niet. Ik denk dat de meeste mensen sowieso mij niet meer volgen.
Jawel.
Nou, weinig denk ik. Toch
uit de ogen, uit het hart? Nee, toch?
Vaak wel, hoor, denk ik, in Nederland.
Ja?
Sowieso Nederland, eerst in eerste instantie Champions League, of Championship, sorry, wordt niet uitgezonden.
Niet meer, hè? Nee. Vorig jaar hebben we wel voor mij Ziggo Sport.
Af en toe goede wedstrijd wordt wel eens uitgezonden, maar de rest eigenlijk niet.
Nee.
En het is ook moeilijk terug te vinden.
Ja.
En je kan ze volgens mij ook moeilijk streamen. Dat is sowieso wel lastig.
Uit eigen
voor
ervaring?
Mijn familie was het ook een ramp. Ja, het was een ramp, als ze die wedstrijd wil kijken. En nu Duitsland, ja.
Ik ga heel even je microfoontje zo draaien. Kijk, nu zit je er helemaal goed voor.
Okay.
Kan iedereen je horen? Hoe is je Duits? We gaan niet in het Duits praten.
Nee,
hoor, maar
ik denk dat het nu wel, ik kan me goed verstaanbaar maken. Ik heb laatst voor de eerste keer 4 weken geleden of zo een persconferentie moeten doen.
In het Duits?
In de trainer. En toen heb ik dat in het Duits gedaan, ja.
Oké. Okay. Ja. Ik sprak namelijk totaal niks met voetbal te maken. Ik zag op LinkedIn een jongen die ik kende, die woont nu in Trier. Zeg maar.
Yeah.
En die heeft daar een goede functie voor, een consultancy firm. En die zei, het wordt zo op prijs gesteld als je gewoon in, ik weet niet of er bij Osnabrück een dialect is of iets.
Nee, het is wel vrij standaard Duits.
Maar dat het wel wordt gewaardeerd, dat je echt je gelijk aanpast en probeert.
Ja, dat zeker. Ja, ik heb ook mijn teamgenoten, die kunnen ook geen Engels eigenlijk.
Echt niet?
Ja, weinig. Het zijn allemaal Duitsers. Dus ik moest gewoon vanaf dag 1 moest ik in het Duits. En dan gaat het wel snel.
Okay.
Dan leer je het snel.
Ja. Osnabrück, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We hadden een beetje aan het appen over afspreken voor de podcast. En toen dacht ik, oh mijn god, ik ga gewoon misschien iemand die misschien wel op een promotieplekje staat. Toch? Tot de laatste wedstrijd?
Ja, we stonden er goed voor.
Ja.
Volgens mij staan we nu nog op 5 punten van promotie.
Ja.
Maar ook als ik ongeveer 7 punten van degradatie. Dus het is een hele
Gekke fantastische competitie. Sowieso de tweede Bundesliga.
Ja.
Daar uitgebreid over hebben. Want je zegt wel, mensen zijn misschien vergeten. Maar het is, even kijken, 3 jaar geleden. Nee, 2 jaar geleden pas.
3 jaar.
Ja. 2017 toch? Augustus.
2,5 jaar.
Ja, 2,5.
Je hebt gelijk.
En toen miljoenen transfer naar, naar Engeland. Want daarvoor is het ook eigenlijk best wel snel gegaan, toch?
Bij Heerenveen.
Ja, we kunnen je hele geschiedenis. Je bent natuurlijk een Ajax-jongen.
Ja.
Daar moest je weg.
Daar moest ik weg, ja.
Toen
Haarlem. die gingen failliet.
Maar er zijn toch meer jongens die dit voor hetzelfde verhaal hebben meegemaakt?
Ja, ja, er zijn er wel meerdere. We gingen toen, gingen ook even kijken, twee anderen van Haarlem toen naar Heerenveen, als ik het goed heb. Fat Aktaou, misschien ken je die. Timo Letschert ging naar...
Timo Letschert, speelt nu ook bij jou in de competitie.
Ja, die ging ook naar Heerenveen toe. Toen heb je er ook nog een paar... Promes ging dan naar
Quincy,
Twente.
Toch? Ja.
Ja, ja, dus er waren er een hoop, ja, inderdaad.
Die toen, weg moesten bij Haarlem.
Die eigenlijk een stapje omhoog konden maken.
Ja. Ja. En jij dacht, laat ik dan maar naar Heerenveen gaan.
Nou ja, als je de keuze hebt op die leeftijd, dan kies je voor iets wat meer in de buurt is bij je familie.
Ja.
Maar zoveel keuze was er niet.
Maar dat hoor je wel vaak. Maar ik vind het best raar als je uit de Ajax-jeugdopleiding komt. Ja. Natuurlijk heb je dat, maar...
Ja, dat jaar bij Haarlem speelde ik weinig, hoor.
Ah, okay.
Ik had veel last van problemen met spieren en blessures en alles.
Dus snel gegroeid, of niet?
Ja, 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 dat was ook mijn probleem bij Ajax eigenlijk. Dus of blessuregevoeligheid is altijd wel een beetje een ding geweest in mijn carrière. Dus dat is wel vervelend. Maar ja, toen bij Haarlem weinig gespeeld. En dan in een oefenwedstrijd had Heerenveen zoiets van... Ja, nou ja, we zien wel wat in hem. Laten we kijken of het wat is. Een paar testwedstrijden gespeeld. Toen mocht ik gelukkig wel komen. En dat was een soort voor mij gevoel, een soort van laatste kans op profvoetbal. Anders was ik teruggegaan naar de amateurs. En dan, ja, dan weet je nooit hoe het loopt.
Nee,
maar dan wordt het
niet
moeilijker.
Wil je altijd profvoetballer worden? Wist jij, oké, ik ga profvoetballer worden? Of?
Ik had nooit iets van, ik moet profvoetballer worden. Maar ik vond het altijd superleuk om te doen. Ja. Ik vond het altijd leuk en ik ging nooit met tegenzin of zo dat doen.
Nee.
Ik werd ook nooit gepusht vanuit mijn familie of zo.
Want is dat een beetje een voetbalfamilie of eigenlijk helemaal niet?
Ja, mijn vader heeft wel gevoetbald. Die kon een aardig balletje trappen. Alleen die brak zijn been toen hij volgens mij 20 was.
Ja, ja. Dus
toen was het echt helemaal over. En ja, verder is het niet echt een voetbalfamilie, nee.
Wat voor familie zou je het meer zeggen?
Ja, een huistuin- en keukenfamilie.
Ik ben heel benieuwd als de familie van Aken deze podcast luistert, hoe ze dan met deze opmerking gaan kijken. Een huistuin- en keukenfamilie, prima.
Geen bijzonderheden, rustig opgegroeid.
Klein, in Haarlem?
In Vogelenzang, klein dorpje, dus niks bijzonders eigenlijk, gewoon maar prima jeugd gehad.
Maar wat vinden ze dan van als zo'n lief profvoetballer wordt? Of op het punt staat om profvoetballer te worden? Vonden ze
het
wel leuk?
Ja, ze vonden het wel leuk. Ja, mijn moeder vond het moeilijk dat ik al op mijn 16e uit huis ging.
Kan me voorstellen.
En mijn vader, die houdt van voetbal, hield van voetbal.
Ja.
Dus die ging eigenlijk elke wedstrijd mee. Zelfs als ik dan niet speelde, was hij er ook altijd. Dus die heeft me wel daarin altijd gesteund.
Ja.
Maar ze hebben altijd gezegd van, doe wat jij denkt dat jij het beste bij voelt. En wij sturen je geen kant op. Het is wat jij wil. En ja, vanuit daaruit is
dat ook misschien een beetje iets relaxtere manier hoe jij het profvoetbal bent ingekomen eigenlijk dan? Want je best wel veel bij best wel jongens, merk ik, als ik daarmee praat, dat best wel druk op stond vroeger van, zaten ze in jeugdopleiding, werd een beetje wel echt die verwachting geschept.
Ja, ik heb wel zelf heel erg ervaren van toen ik eigenlijk, ik heb toen Haarlem en Ajax, zeg maar, een soort van randstad meegemaakt. Toen ging ik naar Heerenveen. En het gemoedelijke daar en het relaxte daar in een jeugdopleiding. Ik had niet het gevoel dat het daar echt een profclub was. Niet zozeer omdat ze... omdat we niet goed genoeg waren of dat de faciliteiten er niet naar waren, maar meer gewoon omdat het gewoon echt heel relaxed was. En iedereen werd in waarde gelaten en er stond geen druk op van je moet dit en je moet dat. En ja, uiteindelijk heeft die ontwikkeling me denk ik wel geholpen in elk jaar een paar stapjes te maken.
Ja. Was het voor jou extra speciaal dat je debuteerde tegen Ajax of niet?
Ja, het was extra speciaal. Ik kreeg ook nog vlak voordat ik erin ging, hand van Frank de Boer.
Echt?
Die was dan mijn trainer in mijn eerste jaar bij Ajax geweest.
Wat dus, goed zeg.
Ja, dus voor mij was het een soort van klein cirkeltje rond.
Maar liet de stand er toen ook toe of niet?
Ja, we stonden 3-0 achter.
Okay. Ja. Frank de Boer kennen we allemaal een beetje. Ik denk als het 1-1 staat, dat je, hey Joost, veel succes.
Dat vroeg ik me ook af, of je dat anders ook had gedaan.
Ja.
Nu was het makkelijk natuurlijk, maar ik waardeer het wel. Het had ook gekund dat hij me niet meer herkende. Ik was toen ik bij hem was 12 of zo.
Wauw. Dat tekent wel Frank de Boer als voetbaldier, denk ik ook, toch?
Ja, denk ik wel, ja.
Ziet dan die opstelling en die ziet dan Joost van Aken. Die denkt, zoveel Joost van Aken die op jou lijken, die ik in de jeugd heb gehad, toch?
Die zijn er niet veel, nee.
Nee.
Dus hij herkende me en het waardeerde ik. En ja, Van Basten was toen de trainer. Dat was voor mij ook wel gewoon iets van, het zijn toch twee grote namen.
Ja.
En dan, toch mooi om onder hun gewerkt te mogen hebben.
Inmiddels zegt Marco van Basten ook, weet je, het was gewoon niks voor mij, het hoofdtrainerschap. Weet je, hij zegt, daar kwam ik gewoon eerlijk achter op een gegeven moment. En ik hoorde laatst, ik weet niet of the record of on the record was, dat hij dan ook nog een tijd assistent is geweest bij AZ met John van den Brom. Want toen zag hij eigenlijk hetzelfde, dacht hij, ja, maar die heeft er dan wat minder moeite mee. Yeah. Want die is al heel lang zo op die manier, weet je? Ja. En, maar merkte je, als je nu terugkijkt, dat je denkt, ja, het was misschien gewoon meer een liefhebber dan een trainer?
Ja, ik kan me wel... Ik kan er niet alles over zeggen natuurlijk, exact wat er allemaal heeft voorgevallen. Maar nee, ik denk wel dat er dat het voor hem beter was dat hij geen hoofdtrainer meer was.
Ja?
Ja, ik denk dat hij te veel leed onder nederlagen, slechte wedstrijden.
Ja, dat heeft hij wel. Ja, hij heeft voor mij die anekdote laatst verteld, toch? Dat hij terugreed, was bij Heerenveen.
Ik heb het ook gehoord.
Ja, toch? Hij reed terug. Ja. En toen was er niemand op de...
De voorzitter was volgens mij van, ik neem ontslag.
Ja, en toen heeft hij er nog gewoon een hele tijd gezeten.
Ja, en toen was de voorzitter er niet, of hij kon hem niet vinden of wat dan ook. En toen was het weer uit zijn hoofd of zo. Ja. En toen is hij toch blijven zitten.
Maar was hij dan gewoon niet aanspreekbaar? Werd het gewoon een ander mens? Moet ik het zo zien?
Ja, kijk. Ik was blij dat hij toen trainer was, want hij heeft mij mijn debuut gegund.
Ja.
Of gunnen is niet is een groot woord, maar
hij heeft
me de kans gegeven. Dus ik zou hem daar altijd dankbaar voor zijn. Maar ik weet van genoeg andere jongens dat ze wel dachten van oké, deze trainer, dat is niet wat ik verwacht van een trainer.
Nee.
Maar hij heeft superveel verstand van voetbal natuurlijk.
Ik denk dat je weinig mensen tegenkomt, toch? En zeker op wat voor niveau en over de details en dat soort dingen.
Ik denk dat het grootste probleem alleen was wat hij in zijn hoofd was, dat wij dat niet uit konden voeren.
Nee. Ja. Met alle respect Heerenveen natuurlijk.
Ja, met alle respect. Daar was ik zelf ook onderdeel van natuurlijk. Ja. En hij was natuurlijk gewend met de beste te werken en zelf ook de beste te zijn geweest.
Maar was
het
ook een absolute legend voor jou, zeg maar? Of is het dan net...
In het begin wel.
Ja, nee, maar heb je hem dan ook meegemaakt, zeg maar? Of ging je dingen terugkijken van wat hij had...
Nee, ik ben nu zijn boek aan het lezen.
Oh ja, hoe
dus
is dat?
Dan, wel grappig.
Is ja? ik wel Kom je erin voor of niet?
Zover ben ik nog niet. Oh, okay. Ik heb nog niet uit.
Hoofdstuk Joost van Aken.
Ik verwacht niet dat ik erin voorkom. Nee. Okay. Nee, maar ik vind het wel dat leuk om te lezen. En ook eigenlijk hoe zijn carrière is verlopen, wist ik helemaal niet. Dus ik wist wel dat hij vanwege een blessure niet verder kon. Maar hoe dat allemaal plaats heeft gevonden, wist ik niet. En nu lees ik dat. En dan krijg je eigenlijk nog meer bewondering voor zo'n man, hoe dat dan...
Zo echt
gegaan is. Ja.
Hij zijn, ik weet niet, want ik heb het boek ook nog niet gelezen. Maar hij is echt, zijn carrière is echt kapot gemaakt door de medici eigenlijk. Verkeerde inschattingen. En, maar goed, dat was in ieder geval Van Basten. Ja, die zal je nooit vergeten, want die gaf je kans.
Ja.
Ik zat even te kijken wie je nog meer hebt gehad bij Heerenveen. Aardig rijtje. Dat gaat ook van links naar rechts, van boven naar beneden. Ja. Marco van Bast, Dwight Lodeweges, Foppe de Haan en Jurgen Streffel.
Ja. Ja.
Maar dat is toch van links naar rechts, van boven naar beneden. Totaal anders, toch allemaal?
Alles door elkaar.
Maar hoe is dat nou als voetballer? Want je speelt dan bij dezelfde club. Dan denk je, oké, we hebben een bepaald idee.
Ja.
Of is dat gewoon...
Nou, toen ik op die leeftijd was, dacht ik wel van, wat maak ik allemaal mee? Van, er komt weer de ene, komt weer een ander, komt. Die heeft totaal andere ideeën.
Ja.
En nu je iets ouder wordt, dan leer je een beetje begrijpen dat dat eigenlijk gewoon de voetballerij is.
Nu kan je het gewoon relativeren. Engeland heb je het waarschijnlijk ook al meegemaakt.
Toen gingen we van Dwight Lodeweges naar Foppe de Haan.
Ja.
En dat was eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat...
Maar wat wilde Dwight doen, zeg maar?
Dwight was heel tactisch in zijn, als trainer, in zijn oefeningen, maar ook in het analyseren van de tegenstander. Dus daarin gingen we heel goed voorbereid eigenlijk een wedstrijd in tactisch gezien.
Ja.
Alleen Foppe was heel fysiek. Dus die zorgde gewoon dat we fysiek allemaal in orde waren voordat de wedstrijd begon. En dan was het hard werken en een beetje van de oude stempel.
Ja.
En het is natuurlijk een hele andere gedachtegang.
Ja.
Maar ik weet niet wat goed of fout is. Maar, nee.
Waar voelde jij je beter bij, zeg maar?
Ik voelde me beter bij tactische.
Ja?
Ja.
Want?
Ja, ik denk dat ik als voetballer zelf ook niet degene ben die het hardst loopt. Niet degene ben die het sterkst is van allemaal. Nee. Maar probeer tactisch op te lossen.
Hersens gebruiken.
Dus dat probeer ik, ja. En ik denk dat je dan bij iemand die op die manier werkt ook je het prettigst voelt.
Ja. Dwight is nu assistentbondscoach. Ja, zo snel kan ook al de voetballer. Ja. Verbaas je daarover of denk je eigenlijk, dit verbaast mij helemaal niet?
Nee, ik vond hem serieus echt een goede trainer.
Ja.
En het is natuurlijk wel vanuit Heerenveen dat je niet... verwacht misschien dat hij bij het Nederlands elftal komt.
Nee.
Op die manier, maar...
Nou, nog maar, hij is voor mij via PEC, hè? Via PEC Zwolle terechtgekomen.
Ja, maar hij heeft wel... Ja, volgens mij zegt Koeman ook nu vaak... vanwege zijn tactische kennis heb ik hem erbij genomen.
Ja.
Dat kan ik wel begrijpen,
Is hij tactisch gezien... Want we gaan het straks over al je Engelse coaches hebben. Is hij tactisch de beste die je hebt gehad, denk je?
Ja, met de trainer die ik nu heb.
Ja, ja dat zou ik ook zeggen. Ja. Als nee, dit vertaald wordt.
Dat snap
ja,
ik
wel.
Nee, echt niet.
Voor de mensen zien jullie thuis. Hè? Joost heeft hier een lijstje bij zich. Wat hij allemaal moet noemen over de huidige trainer.
Nee. Ik ben verhuurd. Dus ik kan niet... Het is allemaal niet heel erg wat ik zeg.
Nee. Maar oké, dat is wel mooi om dat zo meteen over te hebben. Ja. Dat, wie had je bij Jong Oranje eigenlijk? Je hebt ook nog voor Jong Oranje gespeeld.
Ja, ik heb Albert Stuyvenberg.
Ja, zat jij in die probleemgroep dat alles misging?
Ik heb daar wel ben er onderdeel van geweest. Ja. Niet zo lang, maar ik ben er wel onderdeel van geweest. Ik kwam er op het einde zeg maar bij.
Ja, dames en heren, hier zit een probleem waar het ooit is.
Ja, dus eigenlijk hadden ze mij er nooit bij moeten nemen. Ja. Dan was het allemaal goed
gekomen. Was er ooit een documentaire, 10 jaar later, dan gaan mensen... Ja, Joost, jongen. Nee. Ja. Nee, dat is wel echt die periode voor mij waar echt de coaches gingen erin en uit. En...
Toen kwam Adrie Koster nog.
En heb toen, ik ook nog, die, toen is het toch misgegaan. Portugal toch? Die,
ja, toen daar was ik ook bij. Ja,
is dit daarnaast... een oude wond overhaal of niet?
Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het een eer om erbij te mogen zijn. Ik heb ook niet veel gespeeld. Ik heb volgens mij maar 2 wedstrijden gespeeld.
Voor mij zag ik in het land.
Dus het was voor mij al een mooie rij om rijtje om er toen de tijd bij te zijn.
Ja.
Natuurlijk had ik meer middelen spelen. Maar ik had ook jongens voor me van als Rikiek toen de tijd. En die al bij PSV in het eerste en zo speelde.
Ja.
Dus dat waren... En ik heb toch mijn debuut mogen maken. Dat is toch een... Ja.
Dan ben je... Ja. Ja. Ik zit even te kijken. Jong Oranje, Jong Portugal. Dat was... Even kijken. Dat is wel 2017?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij eerst in het AZ-stadion.
Ja, uit ging het helemaal mis toen, toch?
Ja. Ja. Ik heb beide niet gespeeld, hè. Maar ik...
Sivkovic?
Ja, dat zou wel kunnen, ja.
Even kijken. Kevin Dix, die groep?
Nee.
Oké.
Okay, nee, die is eentje...
Ja, dat is jonger, eentje,
ja, die zijn jonger dan ik, ja.
Okay, dan...
Eentje ouder.
Even kijken, dan is het 2015 misschien wel.
Ik denk het, ja.
Jezus, man.
Dat was nog die wedstrijd dat Weghorst in Portugal. Ineens vanaf het begin voor het eerst, zeg maar, zijn wedstrijd speelde voor Jong Oranje.
Even kijken, kan ik dat hier ergens vinden? Het lood. Ja, ik zie alleen Portugal, maar dat was die 4-5 of zo. Wat was het?
Ja, zoiets, ja.
Nou ja, dat doet ook allemaal. Ja. Maar goed, oké.
Ja.
Toen je erbij zat, dacht je wel, oké. Want dan zit je gewoon in jouw lichting tot de beste voetballers van Nederland.
Ja.
Ja. Dacht je toen, oké, dit is mijn toekomst?
Nou ja, dat, als je op die leeftijd heb je natuurlijk wel altijd de ideale stappen in je hoofd. Van oké, ik zat bij Heerenveen, ik hoop naar een topclub in Nederland te kunnen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk altijd wel het doel geweest, ja. Alleen. Dat is er niet van gekomen.
Nee, waarom niet? Dus,
ja, want ik weet niet. Ik denk dat je dan uiteindelijk niet goed genoeg bent.
Is dat zo?
Ja, je moet...
Ik ga je niet mee vergelijken hoor, maar nee. Virgil van Dijk speelde bij een soortgelijke club als jij.
Mm-hmm, ja.
En daar zei iedereen, want ik weet dat jouw naam best wel circuleerde, weet je, bij clubs. PSV, weet ik nog, Ajax. Ja. Weet je, dat zal allemaal niet heel erg geïnteresseerd zijn. Maar dat, en uiteindelijk, van Dijk, ja, heeft het via omweg. Maar er wel altijd mensen gedacht, ja, gaat hij nou wel of niet die volgende stap zetten? Weet je, ja, binnen Nederland.
Dat was bij mij ook een beetje. Toen was AZ is wel concreet geweest. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ja, AZ Heerenveen, het verschil is niet zo groot. Nou ja, achteraf gezien.
Nou, toen ook wel. Toen was het ook nog niet zo groot.
Toen was het niet zo groot, maar de jaren daarna ging het best wel hard. Het verschil.
Weer het Joost van Aken effect. Ja, hij kwam niet.
Je moet mij niet binnenhalen bij je club, want dan nee, dat is gekkigheid. Maar
hoe serieus? Ja. Want je hebt wel gewoon met AZ gesproken en alles toen.
Nee, ik heb eigenlijk vanaf moment 1 gezegd van dat ik daar geen behoefte aan had.
Okay.
Toen heb ik uiteindelijk besloten mijn contract bij Heerenveen te verlengen.
Ja.
Na 1 jaar.
Ja.
Dat is altijd, dat is een keuze die je op dat moment maakt. Achteraf, nu zou ik zeggen, oké, had ik niet moeten doen. Maar ja.
Ben je iemand die moeilijke keuzes maakt of vind je het eigenlijk wel lekker? Gewoon, je hakt gewoon de knoop door en je gaat met die flow.
Nee, ik ben wel een twijfelaar. Ja? Ja, heel erg.
Oké, maar hoe ga je daarmee om dan?
Ja, dan ga ik bij mensen die waarvan ik waarde hecht aan hun mening, ga ik ook hun mening vragen.
En dan schrijf je dan een streepje bij voor en een streepje tegen.
Ja, zo erg niet, maar vaak is het dan wel zo dat de meeste meningen één kant opvallen.
Oké.
Okay.
Was dat ook met AZ zo of niet?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Heel mooi.
Ja, ik weet niet of het mooi is, maar ik twijfelde wel heel erg, want ik kwam uit die regio, dus ik dacht, nou, lekker weer thuis voetballen.
Ja.
Maar het verschil toen de tijd was ook niet zo groot en ik was Heerenveen wel dankbaar voor die kans die ze me nog hadden gegeven en ik speelde veel. Dus toen had ik zoiets van, ja, moet ik dit inruilen? Nee, ik doe het niet en ik verleng mijn contract. Ja, achteraf gezien had het misschien anders gelopen, maar dat weet je nooit.
Waar komt dat twijfelen vandaan bij jou?
Ja, van mijn moeder, denk ik.
Ja, echt een afschuif, je moeder. Nee. Je spaart niemand in deze podcast. Als hier een boek van maken, jongen, hebben we zo de presentatie. Joost van Aken spaart niemand.
Ja, nee, dat is niet voor nu, maar... Nee, mijn moeder heeft het ook in zich dat ze moeilijk beslissingen neemt. En mijn vader is juist heel erg van, die weet meteen wat hij wil.
Okay.
Dus in dat opzicht had ik iets meer misschien van mijn vader
maar
kunnen
hebben. Maar als je, dat je het erkent of ziet is één, maar dat je ermee omgaat is natuurlijk een tweede.
Ja.
Merk je dat je daar ontwikkeling in maakt?
Ja, daar heb ik ook wel hulp door. Hè?
Ja?
Dus het is niet dat ik het alleen doe, maar die hulp heb ik ook wel nodig. Ja. Ja, want in de voetballerij is het toch uiteindelijk ieder voor zich en... moet je gewoon je keuzes maken en aan jezelf denken. En daar heb ik wel moeite mee gehad.
Ja, maar hoe je het nu stelt, het is keihard, maar zo is het wel.
Ja, zo is het wel. En zeker als je jong bent, dan ben je misschien wat naïef in sommige dingen. En neem je niet altijd de juiste beslissing. En als je daar hulp in krijgt, dan is
maar
het
hoe, misschien hoe, ik schenk even wat water. Ja, maar hoe krijg je daar hulp bij dan?
Ja, mental coach gewoon, ja.
Ja, ik vind dat altijd mooi, hè, want... Ik dacht misschien... Ik had een vermoeden waar het over ging, hoor.
Ja,
weet je, maar
geen probleem.
Er zijn ook mensen die... Nou, ik moet zeggen, het taboe wordt steeds minder.
Ja, dat wel.
Weet je?
Ja.
Maar nu kijk ik naar jou in Engeland, in Duitsland. Is het daar al wat normaler of loopt het daar nog meer achter?
Bij ons in Duitsland hebben we zelfs een... ze noemen het ook echt een psycholoog die op de groep staat. Dus die is gewoon... we hebben ook sessies zo één keer in zoveel tijd met de hele groep. Met hem.
Ja.
En dan... In Nederland zal daar denk ik ook zeker in groepsverband wat lacherig over gedaan worden. Sommige jongens nemen het serieus, sommige niet. Maar in Duitsland, de opdrachten die ik kreeg, alle jongens die doen dat gewoon echt serieus. En dat verbaasde me wel een beetje, had ik niet verwacht. Maar
heeft dat met het, ik denk ook wel met een beetje de Duitse cultuur te maken als ik Duitsers een beetje ken.
Ja, pure discipline, dat is toch? wel wat ze kenmerkt, denk ik.
Ja,
dat herken ik
ook. Heb je dat wel eens in Nederland gehad, eigenlijk al bij Heerenveen? Zeg maar een sportpsycholoog of...
Ja, we hebben wel sessies gehad van dat je dan in groepjes dingen moest gaan opschrijven.
Maar dat werd niet heel serieus.
En ja, er werd wel eens lacherig over gedaan. Dat je dan daarna in de kleedkamer komt en dan, je weet hoe dat gaat. Ja, gebeurt wel eens.
Ja, nee, maar ik weet hetzelfde met trainers die andere trainersvormen doen. Ik moet goed nadenken. PSV, met yoga voor mij. PSV of Sparta. Ja. Maar goed, dan is de regel, je moet je telefoon wegdoen. Maar toen zag ik alleen maar stories, van mensen die gek aan het doen waren tijdens... of andere spelers aan het filmen waren.
Ja, we hebben bij Heerenveen hebben we ook een keer op trainingskamp die rugby... Die rugby dans gedaan, die ze voor...
Ja, de hakka.
Ja, met alle respect, maar...
Was je goed?
Nee, ik was verschrikkelijk.
Ja? Ik zie jou al schreeuwen.
Nee. Op dat moment doe je gewoon maar...
Ik wilde zeggen... Dit is een typische vorm onder Gert-Jan Verbeek, maar die hebben we niet gehad.
Nee, was Foppedaan. Een beetje vergelijkbaar.
Ja, toch? De geestelijk vader van Gert-Jan Verbeek.
Okay. Zeker. Dus, maar,
en toen heb je de hakka gedaan.
Toen hebben we de hakka gedaan.
Zijn er nog beelden van?
Die zijn er wel. Die zijn er serieus. Maar die gaan we niet bekijken. Want die moet je ook niet willen zien.
Nee?
Nee, echt niet. Verschrikkelijk. Maar ik voelde me ook echt ongemakkelijk. Maar ik denk dat het merendeel van de groep zich daar niet prettig
Maar voelde. Wat was het idee erachter?
Ja, het idee was een soort van teambuilding.
Ja.
En dan uiteindelijk ook een beetje... Kijk, uiteindelijk sta je toch met z'n allen gek te doen. Dus uiteindelijk was het ook van... denk iedereen die gek doet een beetje in zijn waarde laten en respecteren. En je hebt altijd een groepje bij die dat leuk vindt... en een groep bij die dat niet leuk
maar
vindt.
Maar wie gaat...
Alleen het probleem bij ons was... het wordt gefilmd, snap je?
Ja,
dus dan weet je als spelen vaak van... dit is een soort van act. Van, waarom moet het gefilmd worden? Als het echt zo belangrijk is, hou je het voor jezelf.
Maar als je dat zei, want ben je dan iemand die dat ook zegt of niet?
Nee. Okay. Ik vond ook niet dat ik op dat moment die rol had, hoor.
Nee, je was heel jong.
Ik was nog jong.
Ja.
Maar we hadden wel in die groepje jongens als Martin Drone en zo. Ja. Ja, als die iets niet zinnen, dan werd dat gewoon gezegd. Ja.
Dat is trouwens ook echt een bizarre carrière, Martin Drone.
Joey van den Berg natuurlijk ook nog gehad.
Ja, ik denk Joey van den Berg en het wordt stil, dat gaat niet echt samen, toch?
Nee, Martin heb ik nog wel contact mee, Die... Zoals vorig seizoen zat ik in de winter van twijfel over een paar dingen. En dan FaceTime ik Martin. En dan vraag ik van hem van...
Zit hij dan in dat groepje? Zeg maar van moeilijke keuzes?
Ja, niet standaard.
Okay.
Nee, standaard.
Af en toe haal je
hem
erbij.
Haal ik hem erbij, ja.
Nee. En dan, welk Italiaans restaurant moet ik even Marten...
daarin probeert hij me dan te helpen. Hij heeft natuurlijk ook wel... Hij heeft ook wel een beetje in situaties gezeten...
Zeker.
Die niet makkelijk waren en... daar heeft het toch goed uitgered.
Ja.
Dus, maar hij kent mij ook als persoon, snap je? Van Heerenveen. Toen ik als jonge jongen daar kwam. Dus hij weet een beetje hoe ik in elkaar zit.
Was hij dan die jongen, zeg maar, die gelijk naar je toe kwam in de kleedkamer en zo? Want ja, ik lijkt me dat heel zeker bij. Nou, we doen nu 20 minuten deze podcast, maar ik ga niet zeggen dat ik je goed ken. Maar weet je, als je een beetje naar jou kijkt als persoon, is voor mij wel iemand die kwaliteit heeft, maar wel ook, iemand nodig heeft die hem, zeg maar, onder zijn hoede neemt in het begin. Ja, je bent niet iemand die zelf, het grootste woord direct heeft.
Nee,
of,
zeker niet. Nee. Ik vind het prettig als ik me goed voel in een groep of een omgeving en dan presteer ik ook wel. Maar ik moet me wel goed voelen. Sommige jongens die kunnen makkelijk van zich afzetten als ze niet spelen of als ze niet als ze lang op de bank zitten of lang gaan zitten.
Maar is dat zo? Want ik hoor het wel vaak van voetballers. Ja. Maar ik denk altijd als ik voetballer spreek, elke voetballer kan niet zonder vertrouwen, zonder erkenning, zonder affectie, zeg maar, dat. Ja. Dat er wordt gezegd, je bent een goede voetballer en dat soort dingen. Want natuurlijk, ik ken ook de verhalen van, weet je, het boeit me niet, ik zonder me af. Voor mij kan niemand zonder dat, toch?
Het kan zijn dat ze dat zeggen.
Ja, het is de voetbalwereld.
Precies, je moet het willen uiten.
Je kan niet huilen, je kan niet je kwetsbaar opstellen.
Nee, maar het gebeurt wel steeds vaker nu. Maar je moet ook daarin wel voorzichtig zijn, denk ik, in kwetsbaar opstellen. Alleen, ik geloof wel oprecht dat er jongens zijn die echt scheid hebben aan alles.
Ja?
Dat geloof ik. Maar ik denk ook dat als dat nog gepaard gaat met kwaliteit, dat de meeste van die ook dan op goed hoog niveau eindigen.
Maar is dat dan meer overlevingsdrang van die mensen?
Ja, ik weet het niet. Maar kijk, ik denk dat in het dagelijks leven ook gewoon zo is. Als iemand op straat wordt uitgescholden, de een die neemt dat heel letterlijk en die gaat naar huis en die zit er nog de hele dag over na te denken. En de
andere, dat zou jij zijn dus?
Nou ja, zo gechargeerd gezegd.
Zeker. Ja.
Maar er zijn ook mensen die dan, denk ik, doorlopen of wij spreken wat terugzeggen en zeggen, wie ben jij?
Ja.
Snap je? En ik denk dat je dat in de voetballerij ook hebt.
Ja.
Dat denk ik echt.
Maar op zich, kijk, ik ga niet zeggen dat Martin Droon ook zo iemand is, hoor. Want zo goed ken ik Martin helemaal niet.
Nee.
Maar het is wel een denker.
Ja, dat denk ik ook wel.
Toch?
Ja.
Het is wel iemand die veel nadenkt. Ik hoor ook wel van voetballers die ik spreek, en dat zijn ook denkers, die balen enorm dat ze denken.
Ja.
Dat gaat zelfs zo ver bij sommige voetballers, dat die denken zoveel dat ze niet lekker in de wedstrijd zitten, dan horen ze wat er op de tribune wordt gezegd. Ja, terwijl altijd voetballers zeggen, ik hoor nooit wat er gezegd. Ja. Maar die denken dan zoveel, die zijn dan zo bezig met dingen.
Mm-hmm. Ja. Ja,
terwijl je ook spelers hebt die gewoon het veld oplopen. En,
ik denk wel dat als voetballer, hoe minder je denkt, hoe beter het is voor
dat
je
spel.
Dat
zeggen ze allemaal.
Ja, dat denk ik echt.
En terwijl trainer zegt, nee, ik vind het fijn een voetballer die nadenkt.
Ja.
Maar voor de voetballer zelf is het verschrikkelijk.
Ja, maar dan is het prettig als je nadenkt voor een trainer over tactiek. Maar als je daarna de hele dag over jezelf zit.
Maar ben je ook zo in het veld dat je soms, als het niet gaat, dat je over alles gaat nadenken en dat de twijfel snel toeslaat?
De twijfel kan bij mij wel toeslaan.
Ja.
Alleen ik zal nooit horen wat ze op de tribune bijvoorbeeld.
Is er een liedje wat ze zingen?
Geen flauw idee. Als een wedstrijd bezig is, dan hoor ik niks op de tribune.
Okay.
Daar ben ik dan wel gefocust. Ja, heb ik altijd gehad, ja. Ja.
Okay.
Ja. Dus in dat opzicht, als er een mooie sfeer is, is leuk. Maar ik merk het pas na de wedstrijd of
en
voor de
en uitfluiten en dat soort dingen ook niet? Ooit meegemaakt of niet?
Is maar gelukkig, wat ik me kan herinneren, nog persoonlijk niet overkomen. Hè?
Nee, maar ik denk wel gewoon met ploegen, toch? Maar ja, wel raak je niet dan persoonlijk?
Ja, niet tijdens de wedstrijd, nee.
Nee.
Ik ben dan, het gebeurt natuurlijk wel alsof als je achter staat dat je boem, maar ik heb dan vaak, het probleem bij mij kan zijn dat ik dan te snel wil reageren op om te laten zien van, dus dan een beetje ga forceren om iets goeds te doen voor de ploeg of wat dan ook.
En dat is het slechtste wat je kan doen?
Ja, dat is het slechtste, want dat is vaak dan niet, dan moet je juist het moment voor zoeken.
Ja.
En dan als je dat geforceerd doet, dan werkt het ook niet.
Ik moet daar aan denken aan het verhaal van Michiel de Hoog in de Correspondent. Onder andere met Willem Jansen en Bart Vriends.
Ja.
En dat het een voetbalcultuur is, eigenlijk het cultuur in het leven. Als je iets fout doet, wil je overcompenseren. Maar dat is het domste wat je kan doen. Want je moet eigenlijk hetzelfde altijd blijven doen, toch?
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Kijk, je bent iemand die dan wel geraakt wordt door dingen. Of in ieder geval als dingen gezegd. Hoe ga je om met sociale media?
Ik heb zelf Instagram.
En hoe zijn die reacties?
Nu prima. In Engeland wat minder.
Maar hoe was dat?
Ja,
ga je dan reageren of
nee,
niet?
Nee, ik reageer nooit.
Nooit?
Maar mijn vriendin heeft wel eens gehad van dat er dan iets stond wat zij wat ze zich dan echt aantrok, of omdat het om mij ging of wat dan ook. En dat zei, ja, ik ga hierop reageren, kijk hoe je zelf uitziet of wat dan ook, weet je wel. Of, maar en ja, ik zei, dan zeg ik gewoon, dat moet je niet doen.
Nee?
Daar schiet je niks mee op.
Maar het triggert dan wel soms als mensen onaardige dingen zeggen of niet? Of dat niet?
Ja, de meeste mensen die dat zeggen of die daarop reageren, dan moet je, ja, is vaak probeer ik dan even hun foto te bekijken of zo op Instagram. En dan denk ik van ja, met alle respect, maar hoe kan jij verstand hebben van dingen die je op dat moment gezien hebt? Daar ga ik niet van uit dat ze ook echt verstand hebben van.
Nee.
Maar ik probeer er niet wat van aan te trekken. Nee, want ze dat.
Maar stel dat
ik heb het wel gehad hoor. Ja? Ik heb wel gehad dat zeker dat ik dat me gewoon. Tuurlijk, het raakt je als mensen negatief of harde dingen over je zeggen en je leest dat, dan raakt het je.
Alles je hebt geen Twitter of wel?
Nee, ik heb het wel, maar ik gebruik het niet.
Maar ging je dan wel eens naar wedstrijden op Joost van Aken zoeken, nee, wat zeiden?
Ik heb het wel eens een keer. Ik kreeg een keer een berichtje van iemand. En die had waarschijnlijk wel mijn naam op Twitter. En er stond na een wedstrijd in Engeland stond een beetje nare dingen of zo. En er stond iets met, volgens mij stond er iets met slam of zo. Iets in die richting van slam Joost van Aken. Ik weet niet. Maar hij dacht dus dat ze me geslagen hadden, de fans of zo. Hij had het verkeerd yeah, begrepen. Dus toen ging ik dat lezen door die link die hij stuurde. En toen dacht ik van oké, ja, dit is niet leuk om te lezen. Nee. Dit kan ik maar beter niet meer doen. Want het raakt je wel. Je mensen die zeggen dat het je niet raakt, ja, het raakt je gewoon. Alleen daarom probeer je daar wel wat meer van af te sluiten.
Ja.
Maar het is ook verschil in culturen. In Heerenveen op Instagram, daar zaten de jongens of jongetjes en meisjes die reageerden. Die waren denk ik tussen de 13 en 18 jaar.
Ja.
In Engeland heb je volwassen mensen van 40 jaar die reageren op je foto's. En in Duitsland is dat ook wat minder. Dat hangt ook een beetje af van de grootte van de club, et cetera, natuurlijk.
Maar Sheffield Wednesday, want daar gaan we uiteindelijk toe. Je gaat uiteindelijk in de zomer van 2017 die kant op naar Engeland. Allereerst, waarom? Waarom naar Sheffield?
Ik had aan het einde van het seizoen daarvoor,
ja,
in april, had ik eigenlijk al iets voor mezelf. Oké, ik heb nu 6-7 jaar bij Heerenveen gezeten. Ik wil eigenlijk wat anders. Ik had nog een eenjarig contract daarna. Dus ik had zoiets van, oké, ik denk dat dit het moment is om wat anders te doen.
Wel gek trouwens hoe dat werkt, hè? Want het is ook gewoon voetbalclub eigen ook eigenlijk.
Ja.
Nog één jaar, als we nog iets aan Joost willen verdienen, dan moet hij nu weg.
Ja, alleen het probleem is, ik had dus nog wel een optie in mijn contract.
Ah, oké. Okay.
Dus dat was wel.
Ze hoefde niet per se weg van Heerenveen.
Nee, ze wilde dus, uiteindelijk wilde ze, in eerste instantie wilde ze niet meewerken aan wat dan ook. Ja, ik ben toen in april, dat einde van het seizoen, ben ik geopereerd aan mijn enkel. Terwijl ik in mijn hoofd had van oké, ik wil eigenlijk weg in de zomerperiode.
Ja.
En toen die operatie dacht ik, nou, dat gaat hem niet meer worden. Dus ik ben gewoon de voorbereiding weer begonnen bij Heerenveen, oefenwedstrijden. En ook nog de eerste twee competitiewedstrijden gespeeld. Ja. Toen hoorde ik van de interesse van Sheffield, maar ook nog van andere clubs.
Ja.
Alleen de vraagprijs was een probleem. Want Heerenveen die vroeg een vraagprijs, ja, met alle respect.
3 miljoen, maar ik weet niet of het zo ver
klopt. Volgens mij is dat iets in die regio geworden, ja. En met alle respect, Mike, met een eenjarig contract dan eigenlijk nog wat je nog had.
Maar wat denk je als je zegt 3 miljoen?
Ja, ik dacht, het zijn niet goed geworden. dat dacht ik echt.
Ja.
Ja, ik dacht, kijk, het is wel een teken van oké, waarschijnlijk als ze veel geld voor je betalen, willen ze je ook graag hebben.
Ja.
Maar
1,5 miljoen was ook prima geweest, toch?
Ja, ik vond 1 miljoen realistisch gewoon voor een
centrumverdediger
van Heerenveen.
Ja.
Met nog een eenjarig contract. Het is niet zo dat ik elke week een doelpunt maakte of wat dan ook.
Nee.
Dus ik dacht zoiets van er vielen dus al een hele hoop clubs af door het bedrag wat Heerenveen vroeg. En toen kwam deze club en die was blijkbaar wel serieus. Toen had Heerenveen het nog afgewezen, want ze vonden het nog te weinig. Ze wilden eerst nog meer, wat ik had begrepen. En toen, volgens mij de laatste dag of zo, 2 dagen voor het einde van de transfermarkt, toen zeiden ze oké, we zijn er wel uit. En je kan die kant op als je wil. En ik had eigenlijk er nog niet meer op gerekend. 1, omdat ik die blessure had gehad. En 2, dan omdat de vraagprijs zo hoog was. En eigenlijk was nooit in mijn hoofd geweest van oké, ik ga naar Sheffield. Championship.
Nee.
Of Sheffield in dit geval.
Nee.
Dus Sheffield kwam toen met al, ja, dat moet je maar niet in het Engels gaan vertalen. Maar toen dacht ik van oké, ik moet maar even heel goed gaan googlen.
Wat voor club dat ook logisch is.
Ja, tuurlijk. Ja. Dus toen dan ga je natuurlijk wel verdiepen in die club.
Ja.
En dan toen zat er ook een Portugese trainer. En daarmee gesproken van waarom zou die mij willen hebben. Dus het verhaal was toen wel van oké, we willen voetballen.
Carlos Carvalho was het.
Ja. Dus toen het verhaal werd voor mij steeds interessanter.
Mm-hmm.
En ik dacht ook van oké, dit kan een goede match zijn. En toen dacht ik van ja, hoe vaak komt die kans nog voorbij? Dus laat ik het gewoon doen. Toen, ja. Ja, toen van, zo is het eigenlijk gekomen.
Oké. Okay. Carlos Carvalho, ja. Weet je nu waar die nu trainer is?
Ja, Rio Ave volgens mij.
Zo?
Ja,
hey.
Portugal. Ja.
Lekker hoor. Ja. Ja, nou, ja, jezus, hij heeft veel clubs gehad, man.
Ja, wat is het? Besiktas ook?
Ja, Besiktas. Zeker, ja. Sporting Club de Portugal. Ja. Swansea is die nog naar jullie gegaan.
Ja.
Oké, okay. Maar want je bent een denker en dan komt Sheffield Wednesday. Maar wil je dan niet eerst daar gaan kijken, met mensen praten erover of zo? Of was daar gewoon geen tijd voor?
Ja, het was wel. Ik kreeg wel de tijd van Heerenveen om die kant op te gaan. En daar te gaan kijken. Alleen ja... Het was niet zo lang meer. Het was volgens mij nog 2 dagen tot het einde van de transfermarkt was. En bij Heerenveen was het gewoon... Van beide kanten was het gewoon op. Dus het was ook zo van... Het is het beste voor mij zou dit zijn en het beste voor Heerenveen.
Oké, want dat was echt je gevoel op dat moment ook.
Ja, en Heerenveen kreeg ook wel steeds meer het gevoel van... En ze hadden toen... Kikpiri zat er toen eigenlijk al achter.
Zeker, ja.
Dus volgens mij... vonden zij het uiteindelijk dan ook wel voor een goed geldbedrag. Hadden ze
iets van 3 miljoen, ja prima, ja,
koek. Dan is het voor beide het beste. Dus uiteindelijk was het zo van, als ik er tevreden mee was, dan zou het ook gewoon doorgaan.
Ja.
En ik had eigenlijk zoiets van, ja, die kans, ik weet niet hoe vaak het voorbij komt, snap je?
Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Maar dan ga je erheen, Sheffield.
Ja.
Nou, ik denk ook, je zal ook zelf ook een heel goed contract tekenen, toch? Championship. Weet je, dat speelt natuurlijk ook mee. Dat je denkt, wow, dit is ook mogelijk.
Voor 4 jaar zekerheid, zeg maar.
Dat kan ik me ook heel goed voorstellen,
snap
je?
Dat speelt ook mee. En ik wist ook van mezelf, ik heb redelijk blessure verleden gehad.
Ja.
Dus ja, wie zegt dat je daarna nog een contract voor 4 jaar ergens kon tekenen? Ja. Dus ik dacht van, ik moet het gewoon doen.
Heel goed. Een medische keuring, geen probleem?
Was een dingetje.
Klein dingetje. Ja. Maar goed, boeide niet. Contract voor 4 jaar. Ja. Dan kom je aan in Sheffield. Overigens, onze championship-kenner, Martin Haaf is dat. Mm-hmm. Hij heeft een heel mooi feitje over Sheffield Wednesday. Weet je waarom het zo heet?
Nee, het zou iets met woensdag te maken.
Ja,
dat weet ik maar.
Het heet Sheffield Wednesday omdat het opgericht is door handelaren die alleen op woensdag vrij waren om te cricketen.
Oké,
Zo.
Dat is een goed feitje.
Hé, die is lekker. Ja. Hoe was je eerste jaar? Wel redelijk, toch?
Redelijk, ja. Redelijk tot goed.
Want je raakte op een gegeven moment geblesseerd. Toen miste je een aantal wedstrijden. Voor mijn hamstring, toch?
Ja, ik was eigenlijk... Ja, ik was dan... Ja, het is een beetje een lang verhaal. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te vertellen.
We hebben geen haast, hoor. Nee,
daarom. Nee, ik had dus die operatie gehad in april bij Heerenveen nog. En... Ja, het was mijn eerste operatie van mijn enkel. En die orthopeed die zegt, ja, na 2-3 maanden kan je weer voetballen. Maar het heeft nog tijd nodig voordat je helemaal geen pijn voelt. Dus ik ging naar Sheffield. Ik had natuurlijk bij Heerenveen nog wel die 2 competitiewedstrijden gespeeld. Maar ik had nog steeds pijn.
Ja.
Dus ik dacht, maar ja, ik geloof hem van, het zal wel minder worden in de loop van de tijd. Dus ik ging naar Sheffield in de medische keuring, wat ik net zei, zo'n dingetje. En ik met klachten eigenlijk nog gewoon... De eerste wedstrijd dat ik was, stond ik in de basis.
Ja.
Dus ik dacht, nou oké, prima. En ik dacht ook, de pijn zal wel weggaan. Dus ik heb toen volgens mij 16 wedstrijden gevoetbald tot Boxing Day. Met Boxing Day raakte ik geblesseerd aan mijn hamstring.
Maar is dat gewoon compensatie, denk je?
Dat weet ik niet. Het was ook wel zo dat... Het is knap bij ons in het team was het knap als je in 1 seizoen niet geblesseerd raakte. Voor mij was het gebeurd sowieso.
De intensiteit is zo hoog, toch? Ook
je speelde zoveel wedstrijden. Ja.
En de intensiteit in wedstrijd ligt zoveel malen hoger dan de Eredivisie, toch?
Ja, dat wel, ja. En we hadden toen zaterdag, dinsdag, dus op Boxing Day was die dinsdag. En toen raakte ik geblesseerd aan mijn hamstring. En het was eigenlijk net, bij ons kon je ook wel, je hebt wel eens toch dat je dan zegt van, ik voel me vermoeid of misschien kan ik beter niet spelen. Maar die wedstrijd ervoor was die Carlos Carvajal ontslagen. Dus we hadden die assistent trainer, of interim trainer eigenlijk.
Ja.
En je weet natuurlijk nooit hoe snel er een nieuwe trainer komt. Dus ik had niet zoiets van, dit is het moment om te zeggen dat ik me al vermoeid voel. Maar ik voelde al voor de wedstrijd.
I'm tired.
Ik zei al tegen mijn teamgenoot, zei ik al van, na 5 minuten zei ik, mijn benen man, mijn hamstring. Hij is
maar
dat zijn
gewoon naast elkaar in het veld?
Ja, dat stond naast elkaar in het veld. Maar het was, ik was niet de enige die er last van had. Dus
eigenlijk wel bizar, toch?
Ja, eigenlijk wel bizar.
Want toen raakte ik daar niet gemeten, zeg maar.
Nee, het werd niet zo... Nee, er werd, okay. werd weinig mee gedaan. Ja.
Maar goed, uiteindelijk lang verhaal. Je bent al mis 20 wedstrijden voor mij.
Nee, lang verhaal kort maken. Toen ben ik dus geblesseerd geraakt aan mijn hamstring. Ja. Dat was een normale blessure van... Wat is het, 6 tot 8 weken voor een hamstring. Ja. Alleen in die tussentijd was er wel al een nieuwe trainer. Maar ik zat natuurlijk... Toen hadden we Jos Luukai, die Nederlander gekomen. Ja. Maar ik zat natuurlijk nog met dat ik al nog pijn had in mijn enkel. Ja. Van steeds ook dat spelen, maar ook dat ik dacht van... Het moet weggaan, maar het is nog niet weggegaan. Dus ik ging naar Jos toe. Ik zeg, Jos, ik ben nu geblesseerd aan mijn hamstring. Mag ik alsjeblieft naar Portugal, daar was een specialist, om te onderzoeken of wat er nou met die enkel is. Want ik wil het wel weten. Ik ben nog jong, of nou nu, gewoon voor later. Zij zei, ja, tuurlijk. Maar die orthopeed zegt dus, nou ja, we moeten opereren. Maar hij zei, het was niet zo noodzakelijk om te zeggen van dat je nu moet. Je mag ook het seizoen afmaken en dan kies je ervoor om het in de zomer te doen. Dus ik eigenlijk met dat nieuws terug naar Jos tijdens mijn hamstringblessure. En hij zegt van ja, met alle respect, maar ik moet bouwen voor volgend seizoen. En ja, ik wil gewoon nu fitte jongens, 100% fitte jongens. Dus of je kiest ervoor om nu te opereren en of je doet het later, maar dan speel je niet, want je bent niet 100% fit. Dus toen heb ik ook gezegd, oké, ja, dan kan ik me beter nu gaan opereren. Ja. Dus toen heb ik me volgens mij, eind februari toen aangegeven van oké, ik wil die operatie. Was die orthopeed, was net 3 weken op vakantie. Dus dan zit je ook
weer... Zul je net zien, is de orthopeed op vakantie?
zit je ook weer te wachten. Dus dat heeft allemaal wat langer geduurd. Ja. En toen was het uiteindelijk ook het doel van... die tweede seizoen zelf is toch al verkloot. Laten we gaan focussen op het nieuwe seizoen.
Ja.
Dus dat was de tweede seizoen zelf.
En dan begin je voor het eerst aan de voorbereiding, fit?
Ja, fit. Volledig fit. En ik denk... onder Jos nog, Luukai. Ja. En ik denk ook goed gedaan, want de eerste competitiewedstrijd mocht ik van het begin spelen.
Ja.
En de tweede wedstrijd die ik speelde, precies op dezelfde enkel, krijg ik een trap, ga er doorheen en enkelband afgescheurd.
Jezus.
Van dezelfde enkel die net geopereerd was. Dus toen was het wel van, ja, het was sowieso de vraag van, hoe goed komt het nog met die enkel?
Ja.
Toen heeft het een hele tijd geduurd. 2 maanden of zo. En toen ben ik wel weer gaan opbouwen met trainen, maar ik bleef last houden. En toen in januari zijn we weer naar de orthopeed gegaan, gekeken. En zei, ja, moet weer opereren, want er zit nog een losse breukjes in en zo.
Jezus, dus, man.
Dus in dat opzicht heb ik wel een beetje pech gehad.
Ja.
Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook moeite gehad steeds om dan ook natuurlijk wel, omdat je nog pijn hebt steeds als je wel terugkomt. Maar je wil ook niet elke keer zeggen van ik heb nog pijn, ik ga niet trainen. Dus op een gegeven moment slik je elke dag ontstekingsremmers om te kunnen trainen.
Dat is niet normaal.
Dat is ook niet goed.
Nee.
Dus,
en ik denk het mentaal aspect, man.
Ja, ja. En maar op een gegeven moment verlies je ook een beetje het vertrouwen in alles. In jezelf, in je lichaam. En je traint dan, maar ik kwam niet meer op het niveau dat ik wilde. Ja. Of dat ik ook kon. Dus het was ook volledig daarna terecht dat ik eigenlijk niet bij de selectie meer kwam. Ook omdat ik last had, kon ik gewoon niet 100% geven.
Wel eens gedacht, dit was het?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, het enige wat me op de been hield was dat ik wist dat ik nog 2 jaar contract had, die periode.
Ja.
Ik dacht van ja, ik ben een idioot als ik nu zeg van ik kap ermee en mijn contract inleven. Maar ik heb wel vaak gedacht van, ook daar dat ik daar zat, ik dacht van ja, ik ga naar de club, maar ik stop mezelf helemaal vol met ontstekingsremmers voordat ik ga trainen. En ja, dat is niet goed voor mijn lichaam. Mijn moeder zit dan een beetje in de zorg, dus die waarschuwde me altijd al van wat het allemaal...
Toen zei ze, Joost, heb je wel eens de bijsluiter gelezen?
Ja, die maakt zich wel zorgen, ja.
Ja, van groot gelijk, tuurlijk.
Voor problemen dat met zich mee kan brengen. Dus toen heb ik wel eens gedacht van, toen hadden we eigenlijk de laatste hoop was afgelopen zomer dan, die operatie. En het was zo van, de orthopeed zei al, voor de operatie kan je niet garanderen dat je na de operatie volledig nog topsport kan bedrijven. En als dit het niet is, dan weet ik niet wat ik nog meer moet doen. Dan wordt het een lastig verhaal.
Maar als iemand zich kan identificeren met Mark van Basten, ben jij dus met je enkel?
Ja, dus ik lees dat nu ook en ik herken heel veel dingen in hoe hij dat schrijft. Maar ik ben natuurlijk geen Mark van Basten, hè. Ik speel geen... EK
nee,
en
maar toch.
ACM
maar
dan.
Ik bedoel meer het proces.
Ja, maar het proces van hoe hij ook met die enkelblessure en ook wat ik nu lees, hoe vaak hij eigenlijk door is gegaan.
Terwijl dit niet had gemoeten.
Terwijl het niet had gemoeten. Ja, mijn enkel heeft, daar heb ik hetzelfde mee gedaan. En achteraf gezien, is dat niet altijd de goede keuze geweest. Maar het probleem is, dat heeft elke voetballer. Elke moment, elke tijd die je wel kan benutten om te spelen of te trainen, dat is eigenlijk belangrijk. Want alleen als je speelt, kan je jezelf laten zien.
Snap ik, ja. Maar je kan je eigenlijk alleen pas echt laten zien...
Als je 100%
fit bent, toch?
Ja, dat ben ik eigenlijk tot ja, tot begin deze zomer niet geweest.
Maar dan nee. komt die operatie deze zomer en dan?
Ja.
Dan wacht je maar af, ja, daarna. Ja. Toch?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, je gaat elke, je gaat dan weer die revalidatie in, maar je hebt natuurlijk vergelijkingsmateriaal voor jezelf. Van,
van de microfoon, nee, ja, ga door, ja.
Van 2 keer eerder, snap je?
Ja.
Hoe het voelt na een operatie. Dus elke dag sta je eigenlijk op en ga je voelen, ben je onzeker van, oké, die pijn, is die er nog, is die er niet? En ja, dat heeft me wel. Daardoor heb ik ook wel die support van die mental coach vaak nodig gehad, zeg maar.
Jezus, man.
Ja.
Maar dat je. Ja. Maar ik. Heb je het verhaal ooit eerder verteld? Dat het zo kantje bord
is? Nee, maar als
je dacht, dit is een goed podium, deze podcast.
Het podium is niet het goede woord, want ik ben hier niet om een zielig verhaal te vertellen. Maar
het is geen zielig, maar het is een heel realistisch verhaal, dat bedoel ik meer.
Ja, nou, het is, kijk, het is vervelend. Het is wel vervelend en het frustreert op een bepaalde manier als je dan de stap maakt nu van Engeland naar Duitsland en er wordt over het meeste wordt geschreven, ja, mislukt, geflopt of wat dan ook. Maar de mensen weten eigenlijk niet.
Nee, maar dat is het hele verhaal. Nee, maar dat is het toch? Ja. Maar dat is heel vaak. Ik heb het al vaker gezegd, ook in podcasten, weet je, dat ik wel eens met spelers of keepers heb gesproken en zo. En die moesten dan doorspelen met gebroken duim, want bij zoveel wedstrijden werd hun contract verlengd.
Ja.
Of dat ze dachten, oké, ik moet nu doorspelen, want als ik nu niet doorspeel, dan komt de concurrent, weet je. Ja. En dan speelden ze slecht en dan boe en dan weggooien. Ja. En,
ja, dat toch? Is wel herkenbaar, ja.
Ja, ja zeker. Maar, oké, hoe heeft je mental coach je geholpen?
Ja, het is voor hem ook niet makkelijk, want
is gewoon Nederlander of niet?
Ja, is een Nederlander, okay. Ja. Meer dan dingen tegen mij zeggen, kan hij uiteindelijk ook niet doen.
Nee, dat is maar. Dus dat is ook wel moeilijk. Is het,
ja. Ja, maar door voor mij dan mijn gevoel te uiten en vooral mijn frustratie vaak, dan lucht dat een beetje op voor mij.
Ja.
En hij heeft, ik heb dan mijn revalidatie hier in Amsterdam gedaan.
Ja?
En dan, hij werkte ook in dezelfde praktijk.
Oké. Okay.
Dus voor mij was het wel prettig dat ik ook echt gewoon vaak bij hem binnen kon lopen of wat dan ook. Dus.
Maar moeten we het even afkloppen dat je nu geen last hebt?
Jazeker.
Misschien heb je nu nieuws. Vandaag naar de trap. En,
Het is zeldzaam, ja. Dat, nee. En voor mij is het nu, wat is het, 6 maanden dat ik blessurevrij ben. En
maar komt het ook dat jullie dan dat, nou laatst, kijk, ben jij anders gaan trainen? Ben je anders gaan leven? Ben je andere dingen gaan eten? Heb je een andere ritme?
Nee, ik denk dat bij mij, de blessures die ik heb gehad zijn eigenlijk altijd mijn enkel geweest.
Ja.
Voornamelijk. 3 keer geopereerd in 2 jaar tijd. En ja, enkel heeft ook een beetje met structuur te maken. En ik kan niet zoveel beïnvloeden, denk ik zelf, op mijn enkel. Hoe die er van binnen uitziet.
Nee.
Dus als die nu eenmaal goed is, dan is die ook gewoon voor mijn gevoel goed. En het is niet zo dat ik ineens anders ben gaan leven of zo. Nee.
Nee, ja, of andere dingen gaan eten of iets, maar.
Nee, zo'n mooi verhaal heb ik helaas niet voor je.
Nee,
heb ik niet. Heb ik niet gedaan.
Nee, het hoeft ook niet dat je nu iets gaat verliezen.
Nee, helemaal niet, nee.
Oké. Okay. Nee. Wel een nieuwe omgeving, want je bent uiteindelijk. Het is zo stom, hè? Voor de podcast appen we met hem, dat we hem moeten benoemen. Joey Pelupessi, want die kwam.
Ja. Als ik hem niet noem, dan wordt hij boos.
Ja, dan wordt hij boos. Ja. Dat is wel mooi. Een van de vaste trouwe voetballers in het buitenland, Joey Pelupessi. En dit heb je dus eigenlijk nu een jaar? Een jaar toch?
Hij met hem gespeeld. Anderhalf jaar.
Anderhalf jaar, ja.
Of met hem getraind dan.
Maar hoe, met hem getraind.
We hebben 1 wedstrijd samen gespeeld.
Maar hij mist je wel, hè, in Sheffield.
Ja, ik heb regelmatig contact met hem, maar ik mis hem ook in Duitsland. Dus we kunnen goed met elkaar.
Ja.
En ik hoop voor hem dat hij het ook goed
Hij past daar goed, toch?
Ja, het is gewoon een hele sociale jongen.
Ja.
En hij ligt altijd in de groep. Ja, ook qua voetbal. Ja, ik wist dat eerst niet eigenlijk. Ik had wel eens tegen hem gespeeld. Ja. Maar toen hij naar Engeland kwam, zag ik eigenlijk pas hoe fysiek in orde die
zeker,
is.
Ja.
Dat beeld had ik nooit echt van hem.
Nee.
Maar hij is fysiek gewoon erg sterk.
En ik had dus altijd bij hem gevoel, hij gaat van Heracles. Ik dacht Heracles Utrecht. Weet je, dacht ik altijd. Hij gaat zo naar een Utrecht.
Volgens mij was er wel sprake van.
Nee, er is heel vaak sprake van. Ja. Maar als je dan nu ziet, hij speelt in een championship. Mm-hmm. Los van het niveau en de ambiance en het salaris. En dat, het is wel, weet je, hetzelfde. Jij had misschien ook niet achteraf gedacht dat je die stap. Maar het is wel een hele mooie stap natuurlijk eigenlijk. Toch zeker als je
podium
speelt. En,
ja.
Maar goed, ik zat, want we hadden het net over bij Heerenveen, je trainers. Je hebt Jos Luwekei gehad en uiteindelijk Steve Bruce.
Ja, Steve Bruce ook nog.
Dat is zo. Ja. Ja, ik weet nou niet hoe hij als manager is, Steve Bruce.
Ja, ik vond het wel. het was de eerste keer dat ik meemaakte, want het was echt een manager.
Ja.
De trainingen die deed hij eigenlijk niet, nee. Hij is assistent. En het was voor mij eigenlijk echt de eerste keer dat ik het zo meemaakte. Dat hij soms gewoon een half uur later het trainingsveld op kon lopen met zijn telefoon in zijn hand. En dat wij al met de training bezig waren. Dat zijn gewoon dingen, ja, dat is ook wel eens leuk om mee te maken.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hij heeft echt, kijk, ik ken hem als voetballer, glorietijd bij United. Maar hij heeft echt zoveel clubs al gehad in Engeland.
Hij heeft wel echt een, tenminste wat ik vond, hij heeft echt een bepaald charisma als trainer. Dat als hij wat zegt, zeg je gewoon, ja, je hebt gelijk, weet je. Iedereen die zei bij ons gewoon, want in Engeland hadden we echt wel oudere spelers en veel ervaren spelers die echt gewoon mening hadden. Maar bij hem zeiden ze ook gewoon van, hij geeft je gewoon een gevoel van, je kan geen nee zeggen.
Ja. Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Weet je, dat misschien niet is wat hij altijd allemaal zegt.
Ja.
Maar het gaat wel om gewoon zijn uitzaai en ook wat hij bereikt heeft. Zeker als voetballer. En nu zit hij in de Premier League, toch? Bij Newcastle?
Ja, bij Newcastle, ja.
Zo kan het ook allemaal gaan natuurlijk. Ja. Jij kiest uiteindelijk voor om naar Duitsland te gaan. Er was wel heel veel interesse in Nederland, las ik altijd. Zeg maar, om verhuurd te worden, toch?
Ja, er is wel, NAC wel en zo en verhuur, ook vorige winter geweest, maar ik heb eigenlijk mijn voorkeur ging niet uit om terug te gaan naar Nederland, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk was dan ook nog die optie nu dan in het buitenland ook. En dan, ik had zoiets voor mijn carrière om die nog een beetje in de lift te krijgen na deze vervelende 2 jaren. Dan is de beste keuze om niet terug te gaan naar Nederland.
Nee.
Of het moest echt een grotere club zijn, met alle respect, om je in de picture te spelen, maar ja. Dat zat er niet in, dus toen kwam deze optie. Toen heb
maar
ik
hoe komt Osnabrück dan uiteindelijk bij je uit? Want zij,
Osnabrück,
dat is wel
een grappig verhaal.
Ja.
De technisch directeur van Osnabrück nu, die is altijd, tijd geleden, toen ik nog bij Heerenveen zat, was hij de hoofdscout of scout van HSV.
Oké. Okay.
En vanuit die periode kende hij mij.
Jeetje, goed geheugen.
Dus
ik ben dan altijd benieuwd hoe dat gaat. Maar heb je dat wel eens gevraagd, dat hij gewoon je namens heeft opgeschreven en dan eens in de zoveel tijd kijkt,
Nee, volgens mij is het meer zo van, kijk, uiteindelijk mijn soort van, hoe zeg je dat? Mijn kamp van zaakwaarnemer, zijn kant, die wil mij natuurlijk gewoon ergens lozen. Of lozen is een beetje,
maar
zo gaat het wel.
Uiteindelijk
ben ik gewoon handel op dat moment. Hij wil me ergens onderbrengen. En omdat de vraag niet heel groot was, gaat hij natuurlijk een hele hoop clubs, competities, andere makelaarskantoors die waarschijnlijk in het land groter zijn en meer relaties hebben, gaat die af. En zo kwam hij ook volgens mij bij een Duitse partij uit.
Ja.
En die gaan dan een beetje lobbyen met je, soort van.
Veehandel.
Ja, echt veehandel.
Joost Maken, Emmanuel.
Gratis
ik kan nog wel, ik doe er geld bij. Duitse marken. Ja, hier, Joost Maken.
Ja, maar zo gaat het uiteindelijk wel een beetje.
Ja.
En toen, waarschijnlijk kwam toen bij hem, mijn naam werd bij hem genoemd en waarschijnlijk ging toen een lampje bij hem branden. Oh ja, die ken ik nog van daar en daar. Ja. Laat ik eens kijken hoe het er nu allemaal voor staat. En toen heeft hij uiteindelijk gezegd van, lijkt ons interessant voor ons. Ook omdat hij zelf een linkscentrale verdediger hadden die in het kampioensjaar vorig jaar van promotie naar de tweede Bundesliga in april geblesseerd raakte.
Okay.
Voor langere periode. Dus ze hadden echt eigenlijk iemand nodig, gewoon op dat moment.
Ja.
Dus dat geluk moet je ook een beetje hebben.
Ja, en dan hoor jij, net zoals je vorige keer Sheffield Wednesday, dan hoor je VfL.
VfL Osnabrück.
En wat dacht jij?
Ja, ik dacht lekker dicht bij Nederland.
Ja, maar wist jij er überhaupt iets van?
Ik wist alleen dat het dicht bij Nederland lag.
Ah, okay.
Ja, dat wist ik dan wel van de kerstmarkt en zo. Maar
de kerstmarkt? Heel goed. Je zit goed onder de duim bij de vrouw, dat merk ik al. Hoor. Tenzij je natuurlijk zelf ook een enorme liefhebber van kerstmarkt. En dan neem ik nu mijn woorden terug. Je
moet gedwongen mee, hè?
Ja. Okay. En dan Osnabrück. En dan ga je een keer kijken of hoe gaat dat dan?
Ja, toen kregen we de uitnodiging om de eerstvolgende wedstrijd van hun te kijken.
Ja.
En die speelde ze toen voor de beker thuis tegen Red Bull Leipzig. En
aardig affiche trouwens, toch?
Zeker weten. Ja. Een mooie wedstrijd ook. En een mooie sfeer natuurlijk. En toen was het wel zo van, als je die sfeer en het stadion zag, was het wel echt van, ja, dit is wel gewoon niveau. Hier zou ik wel, als ik hier kan spelen, is het goed.
Ja.
Alleen, zekerheid om te spelen krijg je natuurlijk nooit.
Nee.
Maar ik vond het wel, het was een aardig niveau. En ik dacht wel van, zo, met mijn blessuregeschiedenis was wel even overleggen en denken van, oké, is dit de juiste keuze voor mij? Of moet ik toch niet ervoor kiezen om naar Nederland te gaan, waar het toch iets meer gericht is op voetbal en techniek en je minder in de duels komt? Maar toen hadden we wel snel iets van, ik ben altijd naar het buitenland gegaan om stappen te kunnen maken.
Ja.
Dus dan moet je ook die dingen niet uit de weg gaan en die kansen gewoon pakken en de uitdaging aangaan. En dan zie je vanzelf wel hoe het loopt.
Ja. Ja. En ook een gesprek gehad met de trainer dan? Of
ja, dezelfde dag nog na de wedstrijd.
Maar goed, dat is niet waar. Want ik denk dat je ook wel echt positief geraakt kan zijn door een gesprek met een trainer.
Nou, ik was vooral door hem overtuigd in de zin van dat hij zei gewoon hoe het was. Dus hij zei geen mooie dingetjes tijdens het gesprek.
Ja. Van dat hoe spreek je zijn naam uit?
Volgens mij Daniel.
Ja, Daniel
Tioen of zo.
Tioen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus hij was gewoon heel helder.
Hij was gewoon heel helder. Hij zei ook van wie die voor die posities had, dat hij ook echt wel meerdere had. Hij zei, ik haal je niet omdat ik zeg dat jij moet gaan spelen. Jij moet gewoon, voor jou is het, kijk, het was allemaal van, zij zeiden van, met alle respect voor hun financiële situatie, zeiden zij van, normaal gesproken kunnen wij iemand uit de championship kunnen wij niet halen.
Mm-hmm.
Normaal gesproken zou jij waarschijnlijk niet naar ons toekomen, zei hij. Mm-hmm. Zou je niet onderin, de verwachting was onderin tweede Bundesliga willen voetballen. En hij zei dus eigenlijk is het een kans voor ons allebei om dit aan te gaan. Hoe het gaat worden, weten we niet. Of je veel gaat spelen, weet ik niet. Want uiteindelijk moet jij het laten zien, zei hij. En hij zei, ik geef je geen garantie. Als jij het op de training en in oefenwedstrijd of wat dan ook laat zien, stel ik je op. Maar hij zei, je komt hier, je bent net als andere jongens. Je bent ook al ben je verhuurd en kom je van een zogenaamd grotere club. Maakt me geen reet uit, zei hij.
Nee.
Dus toen, hij zei gewoon heel eerlijk van,
en toch, omdat hij je niks kon beloven, dacht je, let's go.
Ja, het was dan, eigenlijk was het gewoon of daarheen,
of naar
of
Nederland.
Nederland.
Oké, en toen zei je toch maar Duitsland, dan begin je daar.
Ja.
En eigenlijk kunnen we zeggen dat het uiterst succesvol was voor jou en voor Osnabrück.
Ja, uiteindelijk, nu achteraf kan je na een eerste half jaar zeggen dat het een goede keuze is geweest.
Ja. Het is voor mij een hele bijzondere trainer. Ik las, voor mij was het afgelopen zomer een heel artikel over hem. En dat kwam niet omdat ik dacht, hey, Joost van Aken gaat voetballen, zou ik heel eerlijk zijn.
Nee, natuurlijk niet. Dat is ook geen
probleem. Nee, maar hij was toen de enige zwarte trainer in de eerste drie hoogste divisies, zeg maar.
En ik wist niet dat hij op die manier bijzonder was, maar dat zou inderdaad kunnen.
Nou ja, kijk, ik lees daar wel. We hebben ooit, en dat is in 2015, Afkikker TV. Dat was de voorganger van FC Afkikker, voor mensen die het niet weten. We hebben ooit Stanley Menzo te gast gehad. En die zei, ik geloof dat mijn huidskleur wel echt van degelijk invloed heeft dat ik nooit in de top zal werken, zeg maar.
Ja.
En ja, ik weet helemaal niet hoe het in Duitsland was, maar ik zat een heel verhaal over hem te lezen. En toen leerde ik ook meer, hij komt uit die regio, hij heeft jeugdteams getraind en dat soort dingen.
Ja.
En dat was toevallig, dus ik had dat artikel er weer bij gepakt.
Ja, het was wel grappig, want ik zat dan met die sportdirecteur en met die trainer.
Ja.
En ze hebben hem, die trainer, dan eigenlijk overgeheveld vanuit de jeugdelftallen. Alleen het eerste jaar degradeerde hij bijna uit de derde Bundesliga. Alleen toen zei die sportdirecteur, die zei eigenlijk van, ja, sommigen zeggen dan, je hebt een slechte trainer. Maar hij zei gewoon letterlijk, ik had gewoon die sportdirecteur zei, ik had die trainer gewoon een slechte elftal gegeven.
Wauw.
Dus die zei van, ik
maar hoe vaak hoor je dat toch?
Ja, niet vaak.
Nee.
Meestal liggen trainer er dan uit.
Ja, dat denk ik technisch. Ja. Koekoek.
Ja. Ja.
Anders gaan ze nog naar mij wijzen.
Ja, precies.
Ja.
Dus hij nam eigenlijk de schuld van een soort van op zichzelf. Hij zei, met deze spelers kon de trainer kon niks bereiken.
Ja.
En de tweede jaar hebben we hem zo goed als een nieuw elftal gegeven. En hij is toen gepromoveerd. Dus ja, achteraf is het natuurlijk ook makkelijk.
Nee, is ook zo, ja. Maar hij is nu iets, anderhalf jaar of zo, head coach?
2,5 jaar.
Ja, 2,5 jaar, ja. Maar ik las ook, zeg maar, ik weet niet hoe het daar heet, maar met de trainingscursus, dat hij echt beste van de klas was, hè?
Ja, het is wel bizar. Wat ik te horen kreeg toen ik kwam, was het vorig seizoen in een kampioensjaar, heeft hij geen enkele wedstrijd achter elkaar met dezelfde elf gespeeld.
Want?
Hij past zich gewoon elke wedstrijd aan de tegenstander.
Wauw.
Ja. Doet hij nog steeds?
Ja?
Ja, of doen we nog steeds, moet ik zeggen.
Ja, ik kan het zeggen.
Ja, okay. Doet hij nog steeds.
Maar jij bent nooit kind van de rekening dus. Maar dat is meer voorin, zeg maar.
Nee, maar ik ben niet kind van de rekening, maar wel soms dat we met 4 achterop spelen. 3 achterop.
En wat dus wordt jouw rol dan?
Dan ben ik de linker van die 3. Ja. Dus dan wordt mijn rol iets anders. Kom ik iets meer aan de zijkant uit.
En dat is tegen 2 spitsen dan, of niet?
Nee, ook wel eens tegen 3. We hebben ook wel tegen HSV bijvoorbeeld speelden
gewoon
we gewoon
1-1.
Ja.
Vet, gruwelijk. Ja. Nee, hij zat in dezelfde klas als Nagelsmann.
Okay.
Op de cursus. Ja, en daar schijnt hij nog steeds... Dat stond in het artikel, dat hij nog steeds daar contact mee had. En zo, dat hij een van de beste leerlingen daar was. Nee, omdat jij zei... Ook mijn huidige trainer is echt zo'n goede tactische trainer.
Vind ik echt,
Want los van dat hij zich altijd aanpast en alles... Maar hoe nog meer?
Ja, we hebben ook... Eigenlijk hebben we elke wedstrijd tactisch een idee... van hoe we de tegenstander onder druk willen zetten. Nou, dat is... Vanuit Nederlandse school is dat natuurlijk wel normaal dat je een idee hebt. Maar in Engeland was het nooit van... Er spraken we niet eens over hoe je de keeper onder druk ging zetten.
Nee.
Dat zagen we tijdens de wedstrijd wel, bij wijze van spreken. Maar hij doet ook... zijn assistent doet alles, alle individuele beelden met spelers. En elke speler die krijgt gewoon echt... Die zit gewoon elke week minimaal een half uur met de assistent.
Wow.
Individuele beelden te bekijken. En we krijgen gewoon alles op onze telefoon van de tegenstander, van je directe tegenstander, met sterke en zwakke punten en zo erbij.
Maar heb je dat wel eens eerder bij clubs gehad of niet?
Nee, zo extreem heb ik dat nog niet gehad. En de faciliteiten bij ons zijn echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar ze maken er echt het beste van met wat hij kan doen met hem en zijn assistent en zijn videoanalist dan. En het is wel... Ik vond het wel indrukwekkend.
Het klinkt heel tof. Over beslissingen maken. Heb je wel eens met hem over gehad? Hij heeft geen moeite om beslissingen te maken, zegt hij.
Nee, hij heeft geen moeite met beslissingen
te maken. Daar kun je een gesprek met hem maken, toch? Nee, hij zegt, ik maak liever de foute beslissing dan dat ik geen beslissing neem.
Ja. Ja, vind ik. Zo zou het natuurlijk ook moeten zijn als speler.
Maar waarin merk je dat bij hem, zeg maar?
We hebben... Ja, sterspelers is een groot woord. Maar we hebben jongens die... bovengemiddeld zijn in ons elftal. Ja. Zeker voorin.
Ja.
Maar die spelen ook niet elke week. Die worden er gewoon naast gezet soms. Als hij denkt dat het voor de ploeg het beste is, zet hij hem ernaast.
En hoe is dat als je dat nooit eerder hebt meegemaakt, zeg maar, voor jou? Zeg maar, om dat te zien.
Ja, ik best wel apart. Want als je zelf een goede wedstrijd hebt, of hebben een jongen scoort twee keer achter elkaar.
Ja.
En die zit volgende week op de bank.
Ja.
Ja, als mij dat zou gebeuren, zou ik wel denken van... Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb er twee ingeschoten, maar ik speel niet.
Ja.
Bij hem is het geen probleem. En die jongen, maar het is ook een beetje Duitse cultuur, denk ik. Want die jongens, die klagen ook niet. Die
gaan
niet
naar de trainer. Ja, wij hebben het in Nederland wel een tijdje... Is er best wel discussie geweest over Wormoet, hè?
Ja.
Die Duitse trainer. Ja, nee, zeker. Die zegt, ik pas mijn hele tijd aan. Ja. En er stond in dat artikel... Alvarez heet jullie spits? Marcus?
Ja, klopt. Ja.
Dat hij het jaar ervoor had gezegd... als je niet fit terugkomt, kan je opdonderen. En dat was zeg maar de sterspeler.
Ja, maar die zit ook regelmatig op de bank.
Ja,
nu nog.
Hij zat die laatste wedstrijd... Zat hij op de, zag toevallig.
Ja.
Zat hij op de bank. Maar beelden bekijken doe jij zelf eigenlijk al. Hè? Want we hebben jou een keer via Skype gehad.
Ja,
toen zat je bij Sheffield voor mij.
Ja, klopt.
Toen heette het nog voor mij Your Tactical Analyst.
Ja.
Tegenwoordig heet het...
Tactilize.
Ja, anders krijg ik op mijn flikker van Loran. Tactilize. Nee, lijkt het daarop of is dat toch wel anders?
Dat vind ik wel anders.
Want voor de mensen die het nooit hebben gezien, Your Tactical Analyst of Tactilize, wat houdt het in?
Ja, het is eigenlijk een platform of dienst die ze aanbieden om spelers bewuster te maken van tactische keuzes in het veld. En aan de hand van beelden, dus echt individuele clips van de wedstrijd. Ik denk dat het ongeveer per wedstrijd zijn het wel 150 van jou individueel. Worden dan fundamentals, noemen ze dat dan. Dus dat zijn steeds terugkerende spelsituaties. Die worden dan besproken.
Ja.
Hoe je dan daarop het beste zou kunnen reageren, anticiperen. Dus eigenlijk is voor elk fundamental is wel een bepaald beste manier om dat op te lossen in het veld. Ja. Dus het is niet zo dat je elke situatie afzonderlijk moet bespreken om dan ook, want dan blijf je natuurlijk bezig.
Zeker.
Maar het moet een beetje je tactisch vermogen en situaties herkennen in het veld, moet het verbeteren en daardoor de juiste keuzes maken.
Vorige keer heb ik natuurlijk ook lang afgehad. Waarin ben je echt beter geworden door dit? Wat is nou een echt onderdeel van je voetbal?
Als je mij nu zou vergelijken met 4 jaar geleden, dan als de bal bij mij in de buurt kwam, dan stapte ik elke keer in om de bal bij wijze van spreken af te pakken.
Ja.
Niet dat ik als een blinde...
Dat is heel gretig.
Ja, maar heel gretig. Ja. En het moment herkennen van wanneer wel en wanneer niet, dat zat er toen helemaal niet in. Dat was gewoon... En Het hoeft er dan niet zo eens zo zijn dat jij dan... Kijk, voor de mensen op tv die dat dan kijken... hoeft het niet zo zijn dat jij er dan zelf slecht uit komt te zien. Maar het gaat ook om wat het vervolg wordt voor de tegenstander.
Ja, ja, zeker.
En voor je team. En als jij dan uit posities loopt... en iemand anders moet jouw positie dan overnemen... en dan komt er weer... Ja, dan kan het soms een beetje zo achter elkaar doorgaan. Dan wordt het een beetje domino-effect. Ja. Dus dat zijn voor mij wel dingen, denk ik... Die,
maar je hebt
ik
echt
ben rustiger
gevoel...
geworden in het veld.
Je hebt echt, ja. Want dat gebeurt na elke wedstrijd, of hoe moet ik dat zien?
Ja, wij doen na elke wedstrijd die ik gespeeld heb, ja.
En dan ga je gewoon skypen en dan...
Ja, dan via Dropbox
krijg je die
krijg de bestandjes, alle clips en dan kijk ik ze door en dan bespreek ik ze daarna met hem. En het is ook niet zo dat we alle 150 bespreken. Nee. Het is echt dat we ons focussen op...
De fundamentals?
Toch? Ja, maar dan ook niet alle okay. echte fundamentals. Vaak zijn het er misschien maar twee,
ja.
waarvan wij denken van... Oké, dit zijn mijn... grootste minpunten.
Mm-hmm.
En dat moet ik het snelst verbeteren om progressie te boeken. Dus dan focussen we ons ook daarop in eerste instantie. En niet op alles, want dan wordt het ook een beetje kriskras alles door elkaar.
Het zeggen,
dus het moet. En dan kan ik heb nu ook zoiets dat ik voor een wedstrijd of voor een training... kan ik ook de training ingaan met... Oké, deze twee fundamentals, daar moet ik me op focussen. Dus dat zijn dingen waardoor ik er eigenlijk... ja. Uiteindelijk is het alles met het doel er niet slecht uit te komen zien.
Nee.
Dus als verdediger dan.
Kan het wel eens conflicteren met... hoe je traint of jezelf moet positioneren binnen de club, zeg maar?
Het kan wel eens. Alleen als dat gebeurt, dan geef ik het gewoon aan. In dit geval bij Loran dan van Tech the Lies. Van oké, ik heb met de trainer of de trainer heeft in de trainingbespreking dit gezegd.
Ja.
Dit wil hij van me. Dan zegt hij ook gewoon oké, los van wat ik denk dat het beste is, dat moet je doen.
Ja, oké. Okay. Dus, ja, want dat is het enige wat ik soms denk. Weet je, ja, het kan wel.
Hij en ik zal ook dan... het er niet altijd mee eens zijn wat een trainer misschien wil of zegt. Maar ik zal wel altijd uitvoeren op de manier hoe de trainer dat wil. Ja.
Gaaf. Ik vind het wel heel tof. Vooral omdat je ook echt beter kan worden. Het zijn kleine details.
Ja, ik kan alleen spreken voor een centrale verdediger. Want ik speel centraal en ik vind dat ik daar wat aan heb. Dus dat
maar voor mij hebben ze wel meer
maar centraal. Ze hebben ook andere posities. Dus, maar ik, weet niet, ik weet niet hoe die fundamentals zijn ook weer anders.
Nee, tuurlijk. Maar dus, ik heb best wel veel centrale verdedigers hebben ze toch?
Ja.
In ieder geval, ze hadden Wesley Hoed.
Ja, voor mij. Stefan de Vrij.
Stefan de Vrij, jij.
Volgens mij hebben ze Troost Ekong.
Ja.
Nuitink. Maar ja, de rest kan ik niet allemaal zo 1, 2, 3
noemen. Nee, maar goed. Nee. Vet. Maar jij doet in ieder geval een paar jaar. Dat is wel mooi. Om te zien.
Ja, ik denk dat het me helpt. Ja.
Over Osnabrück. Ja, jullie stonden op een PD-plekje.
Ja.
Of in ieder geval, het seizoen is nog lang en het kan alle kanten. Maar het is echt krankzinnig natuurlijk. Vijfde nu of zesde in de...
Zesde volgens mij,
Tweede Bundesliga.
Ja, 5 punten van promotie.
Maar heb je het gevoel dat het haalbaar is? Of?
In het begin had ik dat gevoel niet zo. Ons doel is uiteindelijk ook...
Veilig spelen.
Veilig spelen. Ja, zo snel mogelijk.
Ja.
En ze hebben daar een soort van 40 punten aan gekoppeld.
Oké.
Okay. Dat is zo'n... Ja, in de meeste gevallen zal dat ervoor zorgen dat je veilig bent.
Okay,
alleen we zitten nu op 26.
14 punten, moet je nog.
Ja. Ja. Alleen dat is uiteindelijk nog steeds ons doel. Alleen het is wel zo, moet ik heel eerlijk zeggen, dat we hebben... In weinig wedstrijden hebben we te veel gekregen.
Oké, okay, ja, dat is wel een lekker gevoel,
dat is wel, dat is een goed gevoel.
Ja. Alleen, en je krijgt niet zoveel tegen ook, hè?
Nee, voor de laatste wedstrijd... Die we speelden dan. Dus
als je de minst gespeelde.
Ja, in de eerste of de heenronde zeg maar, van de competitie hadden we de minst gepasseerde.
Dat is ook wel lekker voor jezelf, toch?
Dat is wel prima. Ja. Maar uiteindelijk is het niet zo... Ik denk dat ook komt door de tactische plan wat we als team hebben. Dus niet zozeer als alleen verdediging. Dat denk ik wel.
Hoe is het contact nu met Wednesday?
Ja, goede vraag. Ik heb ze nog niet gesproken.
Okay.
Alleen behalve Joey heb ik, en nog een andere teamgenoot daar heb ik geen contact met ze gehad.
Ze weten nog dat je een contractje hebt.
Geen
toch,
idee.
Ja?
Ik heb geen idee.
Vind je het vervelend of niet? Of in die zin, ik kan me voorstellen dat je in het begin denkt... Hallo, Sheffield.
Ja.
Maar dat je nu denkt, oké, fuck it. Ik doe gewoon waar ik zelf zin in heb. Of niet waar ik zelf zin in heb. Ik maak gewoon mijn seizoen.
Ja.
Ik doe gewoon, ik speel dit seizoen. Ik probeer goed te voetballen.
Ja,
en dan
was...
zien we van wel.
Ja, in de zomer was ik zo blij dat ik daar weg was. Niet omdat ik Sheffield geen leuke club vond.
Nee.
Maar gewoon omdat het voor mij een soort van nieuwe start was. Dat ik eigenlijk helemaal niet meer met mijn hoofd bij Sheffield ben.
Nee.
Ik volg af en toe de uitslagen nog wel, maar...
En je hebt Joey
spreken. En Joey spreek ik, maar de rest interesseert me momenteel niet zoveel.
Nee, je bent gewoon echt gefocust nu.
Ja.
Ben je eigenlijk... Het schiet echt door mijn hoofd en dat is misschien een hele lompe vraag, maar... Ben je een liefhebber van goed eten of niet?
Ja, ik hou wel van goed eten. Maar
ik zit te denken, dan heb je de, De Engelse keuken en de Duitse keuken. Wat is beter?
Ja, het is bijna net zo slecht.
Nee, maar ik wil het zeggen. Het is gewoon zo lompen. Dan hebben we het over zo veel inhoudelijke dingen. En dan schiet hem op. Ja, denk, shit, hij heeft in Sheffield gewoond. Hij woont nu in Osnabrück. Ja. Wat is nou een goede keuken?
Ja, je wordt er niet vrolijk van.
Nee, toch?
Nee, ik niet.
Ja, ik hou persoonlijk heel erg van een English breakfast. Weet je,
maar ja, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja, ik vind het heerlijk, jongen. Echt.
Die bonen en zo.
Oh, genieten, jongen. Oh. Ja, ik heb een Ierse moeder. En niks blijer dan mijn moeder een Irish breakfast kon maken. Met pudding en zo. En,
ja, dan snap ik het nog.
Ja,
maar anders.
Ja, en dan inderdaad. Duitsland, ja, wat heb je iets in Osnabrück? Wat heel een lokale lekkernij? Nee, waarschijnlijk hebben ze een eigen bier.
Ja, waarschijnlijk wel, maar bier hou ik niet zo van.
Oké. Okay.
En ja, verder weet ik niet precies, maar je ziet veel van die worsten die gekkigheid. Ja. Dat is natuurlijk wel een keer lekker, maar.
Ja, maar ben je iemand die dan veel zelf kookt of een vaste Italiaan heeft gevonden in Osnabrück?
Ja, ik moet zeggen.
Ik vind dat zo legendarisch, hè? Al die voetballers en bijna. Gewoon één vaste Italiaan of zo, waar ze gewoon vier keer per week heen gaan.
Ja, ik heb er wel moeite mee, ja, om zelf te koken. Okay. Dus het komt nu ook wel regelmatig voor dat mijn vriendin gewoon vraagt als ze kookt van koken van twee keer zoveel, dan heb ik ook wat voor in Duitsland.
Oh, dus zo gaat het. Ze woont nog niet in Duitsland?
Nee, ze woont nog niet in Duitsland.
Okay. Is dat wel idee of dat nog niet?
Ja, ze studeert nog in Nederland, dus
dat is
een beetje lastig. Nee, maar ik snap uiteindelijk het wel, denk ik.
Ja. Want na het seizoen nog één jaar, Sheffield.
Ja.
Maar goed, ik denk als we dit verhaal hebben gehoord, dat is over een half jaar. Dat zie je dan wel, toch?
Ja, zoiets heb ik ook. En in die tijd dat ik er ben geweest, ik ben er 2 jaar geweest, heb ik 6 trainers gehad. Dus het kan ook zomaar weer zijn dat de komende zomer weer een nieuwe zit.
Of dat je promoveert met Osnabrück.
Ja, dat kan ook. Maar ja, dan heb ik er niet zoveel aan in de zin van, ik moet terug.
Ja, maar ik denk dan wel dat ze dan gaan denken.
Misschien wel.
Misschien is dit het positieve Joost effect.
Ja, of Sheffield promoveert, dan moet ik gewoon blijven zitten natuurlijk.
Ja, dat is de Paul Gladon module, toch? Paul Gladon, als je luistert voor mij, zit dat ook in jouw contract?
Is een goede vriend van Joey, dus maar is Joey heeft het me verteld.
Kijk, ik speel alleen voetbalmanager. Speel je voetbalmanager of niet?
Nee.
Okay. Maar daar moet je altijd in die contracten zetten, weet je. Dan gaat je salaris omhoog als je promoveert. Maar dat is bij elke speler in de championship.
Volgens mij is het vrij standaard,
Okay. Sheffield staat 6e, toch?
Ja. Ze staan ik op play-off.
Dames en heren, ik zie die ogen gloeien van Joost.
Zie je die dollar of die pondteken?
Ik gun iedereen het Paul Gladon effect. Voor de mensen die niet weten, die heeft denk ik 3 minuten getraind bij. Nee, nu overdrijven.
Hij
heeft bij Wolves echt niks. Maar Wolves promoveerde en zijn contract daar. Ik denk dat hij nog steeds niet bij het al het geld kon. Wat hij. Die had een fantastisch contract. Ja. En dat is voor mij afgekocht uiteindelijk.
Ja, heeft hij goed gedaan.
Ja. Ja. Nou, maakt allemaal niet uit. Laten we hopen dat de volgende keer als we elkaar spreken. Is dat je gewoon eigenlijk hoe je nu tegenover zit. Gewoon fit.
Ja,
en
dat
blij
is het
bent. En gewoon fit en blij. Gewoon die combinatie. Nee, maar dat is wel. Weet je, als je dit verhaal nu hoort. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, toch?
Voor mij sowieso. Fit blijven is het belangrijkste.
Ja, en fit zijn, dan word je vanzelf ook blij.
Meestal wel.
Toch?
Ja.
Wil je danken, jongen? Jeetje, man. Hiermee sluiten we het jaar af. Ja, nee, de mensen luisteren nu in het nieuwe jaar. Maar dit is wel, ik denk wel, als ik nu ga zeggen, de allerleukste podcast met Peter van 2019. Dan krijg ik wat boze appjes van mensen die te gast zijn. Maar wel een waardige gast om mee af te sluiten. Thanks,
Nico. Nee, ik vond het leuk om hier te mogen zijn.
Ja, thanks. En zie je nou wel, want wij appten. En toen, ik hoorde al dat je een goede praat was. En toen zei jij, ja, dat weet ik niet. Nou, dat is je weet toch wel dat je goed kan ouwehoeren.
Nou, het is niet aan mij om dat te zeggen.
Nee, dat is waar. Dat heeft hij ook.
Jij stelt goede vragen, anders wordt het ook moeilijk om een antwoord te geven.
Nou, dankjewel. Kijk, nu ga ik ook een beetje blozen. Goed, veel succes in Duitsland. Joost, jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe gast in Podcast in de Peetsen. En ik zou zeggen, graag tot dan.